Goedemorgen allemaal. Doet de microfoon het? Ja. Wel, kan iets harder? Perfect. We gaan het hebben deze ochtend over stormen in ons leven. En ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje onder de indruk ben van de humor van God. Want van de week dacht ik, nou, op dit onderwerp ga ik niet preken, dat leek me niks. Het was stralend weer toen ik in de trein zat en erover nadacht. En de lente kwam en dan ga je niet praten over storm. Dat kan helemaal niet. Dan moet je praten over de bloemetjes en alles en nog wat er is. Inmiddels is het zondag en voor vanmiddag krijgen we hagel. Vanavond krijgen we sneeuw. Windstoten tot 100 km per uur. Dus ik weet niet of dat ermee te maken heeft, maar ik vind het wel humor. Ik hoop overigens dat er geen ongelukken uit gebeuren. Ik wil zometeen 5 gedeelten in de loop van deze verkondiging met u lezen. En de eerste is uit het boek Job en die lees ik uit een wat afwijkende vertaling, dus die staat hier. En de andere zijn, zoals u weet, uit de NBG-vertaling en de Telos-vertaling. En ik hoop dat u die dan zelf met mij meeleest. Uit Job 36, vers 26 tot 29. En ik heb deze vertaling gekozen omdat die mij heel erg aanspreekt. En er staan een paar dingen iets anders dan in de NBG-vertaling of de Nieuwe Bijbelvertaling. Maar het klopt wel. Vers 26, zie, hoog verheven is God, we kennen hem niet. Onnaspeurlijk is zijn ouderdom. Hij schept de druppels van het watervlak, hij zeeft regen uit de nevels die in de wolken en vlagen gutsend neerstort op de aarde. Hoe zou iemand hem kunnen begrijpen? Zijn tent is een wolk, hij woont in de stormen. En Job 39, Job 38, vers 1. Toen begon de Heer in storm en wind tot Job te spreken. U begrijpt waar het over gaat. Het gaat over dat ene regeltje. God woont in de stormen. Een aantal weken geleden heb ik u het voorbeeld van Elia genoemd, die op de berg Horeb was, op de vlucht voor Izebel. En dan staat er, toen trok de Heer aan hem voorbij. Maar voordat de Heere langskwam was er een rotsen verscheurende storm en wind. En dan staat er achter en in die wind was de Heere niet. Toen was God niet in een storm. En hier staat dat God in een storm, in de stormen woont. En zometeen heeft u gelezen in Job 38, aan het eind van het boek Job, als Job gevochten heeft met zijn vrienden over de vraag waarom hij zo ellendig was, op die mesthoop al zijn bezittingen geroofd, van vrouw en kinderen beroofd, hij die godvrezend was en wijkend van het kwaad. En dan begint God te spreken tot Job en dan doet God dat vanuit een storm. En deze ochtend wil ik u erbij bepalen dat stormen heel vaak in de Bijbel een middel zijn waardoor God spreekt. Overigens wil dat niet altijd zeggen dat wij weten waarom God dat zo doet. Soms zijn er mensen die hebben de wijsheid in pacht. Wij hebben in onze familie heel wat stormen doorstaan, op gezondheidsvlak met name. En dan is het wel eens zo dat als er dingen gebeuren in je leven, dat er mensen naar je toe komen en die weten precies te vertellen wat de bedoeling van God met deze dingen is. Was het maar zo simpel. Was het maar zo simpel dat als er iets gebeurt in uw of mijn leven en die storm opsteekt, dat we zo heel simpel weten wat God ermee bedoelt. Zo simpel is het niet. En ik hoop dat deze ochtend duidelijk te maken dat het misschien niet altijd even simpel is om te begrijpen wat God ermee bedoelt. Maar dat het wel heel simpel is om te begrijpen wat God van ons verwacht in zulke omstandigheden. Nou, van Job, daar ga ik verder niet op in. Ik wil 4 andere voorbeelden met u bespreken. En het eerste is heel bekend, is Jona. Jona 1. Als u het boek Jona zoekt, u zult even moeten meelezen in uw eigen Bijbel. Dat staat vlak na Obadja, misschien helpt dat. Jona is 2 pagina's, Obadja 1 pagina, maar goed, je weet het nooit. Jona 1, vers 1 tot 4. Het woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai, maak u op en ga naar Nineveh, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, weg van het aangezicht des Heren. En hij ging naar Javo en vond een schip dat naar Tarsis zou gaan. Hij betaalde de vrachtprijs daarvan en ging scheep om met hen naar Tarsis te gaan, weg van het aangezicht des Heren. En dan komt het. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee en er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te worden stukgeslagen. Vers 11. En zij vroegen hem, die zeelieden, wat zullen wij met u doen, opdat de zee ophoudt tegen ons te woeden? Want de zee wordt hoe langer hoe onstuimiger. Hij antwoordde hun, neem mij op en werp mij in de zee. En de zee zal ophouden tegen u te woeden. Want ik weet dat door mijn schuld deze zware storm tegen u is opgestoken. Het eerste wat de Bijbel hierover zou kunnen zeggen is dat er soms stormen in je leven komen. En dat die stormen soms wel eens te maken hebben met wat je zelf hebt veroorzaakt. Zometeen zullen we een voorbeeld zien dat het absoluut niet het geval is. Dat er ook stormen in je leven zijn, dingen in je leven zijn, waarbij je totaal geen clue hebt, geen flauw idee waarom die storm opsteekt. Waarom die tegenslag je treft, waarom die ellende over je komt. Maar er zijn soms wel degelijk stormen of dingen in je leven die over je komen, mag ik het zo zeggen, door je eigen stomme schuld. Door je eigen keuzes, door de dingen die je doet. En een heel bekend voorbeeld is Jona. Jona kreeg van God een opdracht om naar Nineveh te gaan. De stad van de Assyriërs, een heidense stad. En Jona dacht, bekijk het maar. Dat doe ik niet. En als je Jona begrijpt als een gelovige man, dan zit ook heel wat in zijn argument. Jona was een Israëliet, hij behoorde bij het volk van God. En hij moest naar zo'n wrede heidense stad gaan. En dan moest hij de genade van God gaan verkondigen. En Jona die had zoveel begrip van God, dat hij dacht, als God mij daar naartoe stuurt, dan kan het niet anders. Of er komen mensen tot geloof, er komen mensen tot God. Dan gaat God genadig zijn. En hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om in die heidense stad te gaan prediken, om dat soort wrede mensen de weg naar God te wijzen. En Jona ging de andere kant op. Hij moest naar het oosten. Hij ging naar het westen. Hij nam een schip naar Tarsis. Dat is niet Tarsis in Klein-Azië, in Turkije. Dat is Tarsis in Spanje. Hij wilde van Israël de Middellandse Zee oversteken met het verste schip wat hij kon vinden. Op weg naar Spanje, een handelsschip. En hij dacht, ik ga weg voor het aangezicht van God. Ik doe het niet wat God aan mij heeft opgedragen. Ik hoop niet dat er hier mensen zitten die heel duidelijk van God een opdracht hebben gekregen. En het gevoel hebben, dat ga ik niet doen. Laat u dan een les nemen aan het voorbeeld van Jona. Want als God een plan heeft met uw en mijn leven, dan verwacht hij dat wij dat uitvoeren. Dat wij doen wat hij tegen ons zegt. En Jona heeft dat gemerkt. Hij zat in dat schip en het begon te stormen. Je zou denken, van wat kan God doen als je ver weg bent van het grondgebied van God, van Israël. Als je ver weg bent van de tempel. Ben je weg van God? Ben je uit Gods gezicht? Dan ziet God je niet meer. En dan stuurt God vast wel iemand anders. Dan is God niet meer geïnteresseerd in u of in mij. Dan neemt God wel iemand anders. Maar zo werkt God niet. Als God een keus maakt, als God u of mij uitkiest ergens voor, dan verwacht God dat u of ik dat daadwerkelijk gaan doen. En zoals Psalm 139 zegt, op welke plek zou ik kunnen zijn om te vluchten voor uw aangezicht? Al zou ik naar de diepten van de zee gaan, u bent er. Overal in deze schepping is God. Er is geen plaats waar je kan vluchten voor het aangezicht van God. En Jona heeft het gemerkt, midden op zo'n zee, helemaal alleen in het donker van de nacht misschien wel, en het donker van de wolken overdag, en dan die storm en die wind. En God was in de storm. God kwam heel dicht bij Jona. En Jona wist het diep in zijn hart. En hij had het wel gezegd tegen die zeelieden toen die scheep ging. Hij had gezegd van ja, ik ben op de vlucht voor mijn God. Maar goed, die zeelieden, dat waren mensen uit weet ik niet waar. En die hadden allemaal wel goden. En het was heel gebruikelijk dat je een beetje een robbertje vocht met je God. Maar de God van Israël, onze God, daar kan je geen robbertje mee vechten. Die moet je gehoorzamen. En Jona was op zee en het begon te stormen. En die zeelieden hadden door van dit is geen gewone storm. Dit is een storm waar ons leven zometeen mee in het geding is. En ze begonnen alles te doen, al hun menselijke inspanningen als het ware in te zetten om die storm tot bedaren te krijgen. Nou, dat kan al niet, maar het schip veilig door de storm te krijgen. Ze begonnen de bagage overboord te gooien en ze begonnen te vechten en te roeien en noem alles maar op wat er gebeurde en het hielp allemaal niet. Kom, laten we bidden tot onze goden. En Jona, staat er, hij lag te slapen in het ruim. Zometeen zullen we een ander voorbeeld vinden van iemand die lag te slapen in het schip. Hier ligt Jona te slapen in het schip. Maar hij was schuldig. En die zeelieden maken hem wakker en die zeggen, Jona, ga bidden. En Jona, die weet het wel, van ja, moet hij nou bidden tot de God die ongehoorzaam was geweest. En dan komen die zeelieden op een briljant idee. We gaan het lot gooien, we gaan eens kijken wiens schuld het is. Het moet wel zo zijn, er is iemand boos. Een van de goden is vertoornd. En het lot, weer de humor van God, mag ik het zo zeggen, valt op Jona. En Jona die weet het, ik is geen ontkomen aan. God heeft mij gevonden. God is in deze storm. Hij heeft mij gevonden. En ik kan maar één ding doen. En dat is me overgeven aan hem. En dan zegt hij tegen die zeelieden van gooi me overboord. En de storm zal stoppen. En dan staat er ook op een gegeven moment gooien die zeelieden Jona overboord. En de zee werd kalm. En de storm hield op. En dan staat er zo mooi dat God Jona niet losliet. Dan staat er, de Heere beschikte een grote vis. Toen zond God een grote vis om Jona op te pikken, om hem terug te brengen naar Javo, om te doen wat God tegen hem had gesproken. De tweede storm die ik u wil noemen, is een storm in het boek Handelingen. Dat is een storm waar Paulus in zat. Handelingen 27. En laten we een paar versen daarvan lezen. Handelingen 27, en dan lees ik uit de Theos-vertaling. Handelingen 27, vers 1 en 2. Toen nu was besloten dat wij naar Italië zouden afvaren, leverde men Paulus en enige andere gevangenen over aan een hoofdman genaamd Julius van de keizerlijke legerafdeling. En toen wij nu aan boord waren gegaan van een schip uit Adramyttium, dat naar de plaatsen langs de kust van Azië zou varen, voeren wij af. Vers 14. Niet lang daarna echter sloeg vanaf het eiland een stormwind neer, Eurakilo geheten. En toen het schip werd meegesleurd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en lieten ons drijven. Vers 27. Toen nu de 14e nacht was aangebroken dat wij in de Adriatische Zee ronddreven, vermoedden de zeelieden omstreeks middernacht dat er land naderde. En ze wierpen het dieplood uit en peilden 20 vaden. En na wat verder te zijn gevaren, wierpen zij opnieuw het dieplood uit en peilden 15 vaden. En daar wij bang waren dat we ergens op de klippen zouden stoten, wierpen zij van het achterschip 4 ankers uit en wensten dat het dag werd. Paulus heeft verschillende keren schipbreuk geleden, zegt hij in 2 Korinthe. Dit is een heel bekend hoofdstuk. Paulus was gevangen genomen in Israël, had zich beroepen op de keizer van Rome. En er was tegen hem gezegd, op de keizer heb je beroepen, naar de keizer zul je gaan. En dus was Paulus in een schip terechtgekomen met gevangenen. Waarschijnlijk was dit een graanschip. Er was een vrij levendige graanhandel in die tijd. En dat graanschip was van een particuliere kapitein, maar dat was dan in dienst van de Romeinen. En die schepen die voeren af en aan over, hadden een dienstregeling over de Middellandse Zee. Maar er was een bepaalde tijd dat je niet kon varen. Dat was de tijd tussen midden november en midden februari. Dan was de zee te wild, te gevaarlijk en was er eigenlijk geen zeevaartverkeer. En die maand ervoor en die maand erna, de maand oktober en de maanden maart en april, zijn eigenlijk ook wel te link om te varen. Dus kapiteins waren wat huiverig. En dat zie je in het hoofdstuk ook van die kapitein die zegt dan van nou, misschien moeten we hier maar wachten. Maar ze hebben haast en ze besluiten toch om de oversteek te wagen. En dan komen ze op een gegeven moment in een storm. In een heftige storm. En dan kan je afvragen, het is bijna aan het eind van het boek Handelingen. Wat bedoelt God nu met deze storm? Wat bedoelt God nu met deze storm? Heeft er iemand gezondigd? Is Paulus op de verkeerde weg, zoals Jona? Er is totaal geen enkele aanwijzing dat dat zo is. Het omgekeerde. God had tegen Paulus gezegd, een engel stond hem bij toen hij in de gevangenis zat, zoals je in Jeruzalem van mij getuigd hebt, zo moet je ook in Rome van mij getuigen. Paulus bevond zich dus wel degelijk op de weg van God. En al die andere zeelieden, ja, dat waren ongelovigen. Die konden niet in opstand zijn geweest tegen God. Met andere woorden, er is werkelijk geen enkele aanleiding om aan te nemen dat er iets verkeerd gegaan is in het leven van Paulus of wat dan ook, waarom God deze storm gestuurd heeft. We weten het niet. Maar er was wel een storm. En misschien moeten we dit ook in ons achterhoofd houden als wij door een periode van lijden gaan, of van moeite, of van verdriet, of wat dan ook, dat er situaties in ons leven zijn dat je gewoon niet weet wat God ermee bedoelt. Wat de reden is dat God dit stuurt. Maar wat God er in ieder geval wel mee bedoelt, is dat we naar hem opkijken. En in dit voorbeeld van Paulus, daar leest u in het vervolg, dat Paulus zegt, nou moet iedereen op dit schip blijven. God zal ons veilig aan land brengen. Je moet niet nu van het schip afgaan, niet op eigen gelegenheid proberen in een roeiboot het land te bereiken, dan ga je verloren. Je moet in dit schip zitten en vertrouwen op God. En het verhaal eindigt ermee, leest u het hele hoofdstuk thuis eens, dat uiteindelijk iedereen aan land komt en iedereen wordt gered. Er ontbreekt niemand van de hele bemanning. Is dat niet fantastisch? Is dat geen groot wonder? Er staat ergens op veel tegeltjes in veel huizen, God heeft ons geen kalme vaart beloofd, maar wel een behouden aankomst. En heel veel uitleggers hebben dit hoofdstuk ook toegepast al van oudsher op de kerk die de stormen van de eeuwen moest trotseren, maar ook op je persoonlijke leven, dat je zelf in je leven, je levensschip zogezegd in een storm is. En dat je dan moet proberen met een oud lied de kruisvaan hoog in top te houden, het kruis van de Heer Jezus Christus centraal te laten in je leven. Ik wil nog twee geschiedenissen met u langs. De eerste zijn allebei hele bekende. Uit Marcus 4. Staat ook in enkele andere evangelie. Ik lees het uit Marcus. Uit Marcus 4, vers 35 tot 41. En de Heer Jezus zei tegen hen op die dag, toen het avond was geworden, laten wij oversteken naar de overkant. En met achterlating van de menigte namen zij hem zoals hij was in het schip mee. En nog andere schepen waren er bij hem. En er ontstond een hevige stormwind en de golven sloegen in het schip, zodat het schip al volliep. En hij, Jezus, lag in het achterschip op het kussen te slapen. En ze wekten hem en zeiden tegen hem, Meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En wakker geworden bestrafte hij de wind en zei tot de zee, Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? En ze vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is toch deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen? De Heer Jezus had een drukke dag gehad. En toen zei hij tegen zijn discipelen, nu gaan we naar de overkant van het meer van Galilea. Het was niet zo'n heel groot meer, het was iets van 10 kilometer breed. Maar omdat het zo laag lag, ligt iets van 250 meter onder de zeespiegel. En de winden door een soort vallei vanaf het noorden, als het ware, dat meer inkomen, was het de golven waren zeer veranderlijk. En dat wisten die vissers. De apostelen waren allemaal vissers. Het was een zeer veranderlijk water. En je moest altijd oppassen als je op het zee ging, op het meer van Tiberias, het meer van Genezareth, wat die namen ook zijn, dat het weer zomaar kan omslaan. Dan kan plotseling van het een op het andere moment kan een storm opsteken. En als die storm opsteekt, ja, berg je dan maar, want dan wordt het vechten. Nou, de Heer Jezus zegt tegen de discipelen van laten we naar de overkant gaan en ze laten de menigte achter en ze gaan het schip in. En die discipelen zijn vissers, ze zijn gewend te varen en ze weten wel hoe dat moet. En vervolgens gaat de Heer Jezus gaat liggen slapen, liggen rusten op het achterschip. En opnieuw zo'n storm. waarom zo'n storm? Het is merkwaardig dat in alle drie de evangeliën de geschiedenis van de storm op het meer gevolgd wordt door de geschiedenis van de bezetene in Gerasa. U weet het wel, die man die in de holen leefde, bezeten was door de Satan. En die de Heer Jezus hem vroeg van wie ben je? Wij zijn legioen, want onze naam, want wij zijn met velen. Die geschiedenis volgt erop. En er zijn vele uitleggers geweest, maar we zullen het nooit weten of dat de reden is of niet. Maar vele uitleggers geweest, misschien waren dat de machten van de Satan wel. Die probeerden de overtocht van de Heer Jezus te verhinderen. Zoals God in de storm verhinderde dat Jona de verkeerde kant op ging en wegging van Nineveh, dat de Satan nu een storm gebruikte om te verhinderen dat de Heer Jezus de goede kant op ging. Om deze man die in de macht van de Satan was, om die vrij te laten. Maar we weten het niet. Het zou kunnen. Het zou ook kunnen dat we dat gewoon allemaal moeten loslaten. En de Heer Jezus gaat slapen. En dan gaat het stormen. En niet zo'n beetje stormen, het gaat geweldig stormen. Er ontstond een hevige stormwind en de golven sloegen al in het schip, zodat het schip vol liep. Ik moest voorstellen. Dan ben je aan het vechten met 12 van die woeste, ruwe vissersmensen, die weten hoe je een boot moet bedienen. En dan zie je je schip te midden van die golven heen en weer klotsen en het loopt vol. Wat moet je nou? En wat het merkwaardige dan is, de Heer Jezus lag gewoon te slapen. Zoals Jona lag te slapen in het schip toen het stormde, zo lag de Heer Jezus ook te slapen in het schip. Dat is een verschil. Jona was schuldig. De Heer Jezus was onschuldig. Hij lag daar uit te rusten van de dag. En dan komen de discipelen uiteindelijk bij Jezus. Is eigenlijk heel merkwaardig. Het waren 12 vissersmensen, of nou niet allemaal 12, er waren een paar die waren geen visser, maar de meeste waren visser. Die waren gewend boten te bedienen. Die wisten wat je moest doen om zo'n schip door de storm heen te loodsen en wanneer het einde oefening was. En toen kwamen ze bij de Heer Jezus om een timmermanszoon, een timmerman, om hulp te vragen. Dat is toch wel merkwaardig. Wat weet een timmerman nou van hoe je een vissersboot veilig door een storm krijgt? Maar goed, ze komen dan bij hun meester, bij de Heer Jezus. En dan komen ze ook nog met een hele merkwaardige vraag. Een beetje een verwijt lijkt het wel. Meester, bekommert u zich er niet over dat wij vergaan? En dan moet je goed opletten, wie bedoelen ze eigenlijk met die wij? Bedoelen ze daar zichzelf misschien mee? Heer, weet u niet wat wij hebben te doorstaan? Hoe vaak hebben wij dat niet gebeden tegen de Heer? Heer, weet u niet wat wij allemaal hebben te doorstaan in onze stormen in het leven? Bekommert u zich daar niet om? Laat u ons daar nou in? Misschien bedoelen ze ook van meester. Weet u niet dat u zelf ook een risico loopt? Moest voorstellen, ze kenden de Heer Jezus niet. Maar misschien bedoelden ze het ook wel. Zometeen gaan we met z'n 13e naar de bodem. Einde oefening. Meester, en u ligt hier maar te slapen. Bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En dan wordt de Heer Jezus wakker en dan gebeurt er wat. Hij wordt wakker. Er staat niet dat hij eerst wat zegt tegen de discipelen. Het eerste wat hij doet, hij bestraft de wind en hij zegt tegen de zee, zwijg, wees stil. De persoon die aan het begin stond van deze schepping, die gesproken heeft, er zij licht, die scheiding gemaakt heeft tussen het licht en de duisternis, tussen het water en het droge, tussen de lucht en de aarde. Diezelfde persoon, de schepper van hemel en aarde, zit in het schip. En hij heeft macht over de wind om die te gebieden. Hij heeft macht over de zee om die te gebieden. Dat liedje wat ik zojuist noemde, scheepke onder Jezus hoede, heeft ook die regel. Wij hebben vaders zoon aan boord. Als je de zoon van God in je schip hebt, in je boot hebt, waarom maak je je dan eigenlijk zoveel zorgen? Als wij een levensrelatie hebben met de Zoon van God en de Heilige Geest notabene in ons leven woont, hoe zou het dan ooit kunnen zijn dat God u en mij loslaat en laat vergaan in de omstandigheden van het leven? Hoe is dat mogelijk? Als God bij je is, de Vader wiens kind we geworden zijn in het geloof in Jezus Christus, de Heer Jezus Christus, onze hemelse Heer in de hemel, die gezegd heeft, ik hou van jou tot in eeuwigheid. en de Heilige Geest in ons lichaam woont, wat een tempel is. En de Heer Jezus bestraft de wind en de zee wordt stil. En dan zegt hij tegen de discipelen, waarom bent u zo bang? Heb je geen geloof? Of in het Lucas-evangelie staat er, waar is je geloof gebleven? Is dat niet iets wat de Heer Jezus soms tegen ons moet zeggen, tegen u en tegen mij, als er wat is? Dat wij geweldig in paniek zijn met wat er gebeurt in ons leven, om ons heen, of op ons werk, in ons gezin, of met onze gezondheid, of wat dan ook. We raken in paniek, Heer, hoe kan dat nou? En dat de Heer Jezus dan terugkomt en zegt, waar is je geloof gebleven? Weet je niet wie ik ben? Ben je vergeten wie ik ben? En dat ik voor jou gekozen heb? En als ik jou beloofd heb, jou een plek te geven in de hemel, dat je er ook zal komen. En die mensen, de discipelen, die vreesden met grote vrees. En dan zeggen ze tegen elkaar, wie is toch deze? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen. Je ziet hun verbazing. Ze zitten het ene moment zitten in die heftige storm. Te vechten, te zweten en te wanhopen. En dan spreekt de Heer Jezus één enkel woord en het wordt stil. Dat is de macht van de Heer Jezus Christus over de omstandigheden, over deze aarde, over de zee, over de wind, over ons leven. Wie is toch deze? De laatste geschiedenis is uit het Matteüs evangelie, uit Matteüs 14, vers 22. Ook zo'n verhaal op dezelfde zee. En terstond dwong hij zijn discipelen aan boord van het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, totdat hij de menigten zou hebben weggestuurd. En nadat hij de menigten had weggestuurd, klom hij afzonderlijk op de berg om te bidden. En toen het nu avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip echter was al vele stadien van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. En in de vierde nachtwaak nu kwam hij tot hen, terwijl hij op de zee liep. Toen nu de discipelen hem op de zee zagen lopen, werden ze ontsteld en zeiden, het is een spook, en ze schreeuwden van bangheid. Terstond echter sprak Jezus tot hen en zei, heb goede moed, ik ben het, wees niet bang. En Petrus antwoordde hem en zei, Heer, als u het bent, beveel mij naar u toe te komen over de wateren. Hij nu zei, kom. En Petrus klom uit het schip en liep over de wateren en kwam naar Jezus toe. Toen hij echter de sterke wind zag, werd hij bang en hij begon te zinken en riep de woorden, Heer, behoud mij. En terstond strekte Jezus zijn hand uit, greep hem en zei tegen hem, klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? En toen ze in het schip waren geklommen, ging de wind liggen. Zij nu die in het schip waren, huldigden hem en zeiden, werkelijk, u bent Gods zoon. Dit speelt zich af nadat de Heer Jezus de 5000 heeft gevoed. Het was een lange dag. En er waren 5000 mannen en dan vrouwen en kinderen, zegt Johannes nog niet meegerekend, waren gevoed van die paar broden en vissen. En dan staat er in Johannes dat plotseling er mensen uit de Joden bij Jezus kwamen en dan staat er, ze wilden hem koning maken. Want dat was wel prettig, een koning die af en toe zomaar eten voor je tevoorschijn kon toveren. Hoeft hij niet meer te werken, was prettig, hij kon vast nog veel meer toverkunsten, dat staat er. Ze wilden hem koning maken. En de Heer Jezus ontweek hen, want hij was niet gekomen om koning te worden. Ja, wel om koning te worden, maar allereerst een koning die via het kruis het koningschap uit de handen van God zelf zou ontvangen. Dus hij beveelt zijn discipelen, nu gaan we weg, ga in de boot, ga naar de overkant en ik kom jullie achterna. En de discipelen die gaan weer weg en die doen wat gezegd wordt en die komen in het water en die zijn al een enkele stadien, 25 of 30 stadien staat in het Johannes evangelie stadion, ongeveer 200 meter. Dus enkele kilometers waren ze uit de kust en toen begon het te stormen. Ze waren pakken beet halverwege. Naar voren en naar achter, het maakte allemaal niet uit, het land was ver weg. En het begon weer zo te stormen, weer zo heftig. En het schip werd geteisterd door de golven. De wind was tegen, dus ze kwamen nog een millimeter vooruit. Er staat in een andere evangelie dat ze aan het roeien waren. Want ja, die zeilen heb je dan niks meer aan. En maar roeien. En je ziet het voor je hoe ze aan het zwoegen waren. Om toch te proberen aan de andere kant te komen. En nou was er geen heiland die in het schip lag te slapen. Wat doe je dan? De Heer Jezus was er nou simpelweg niet bij. Is dat niet vaak wat wij ook hebben? Soms zijn we wel eens jaloers op de discipelen. Ik tenminste. Als er wat was, de Heer Jezus was zo dichtbij, daar kon je gewoon naartoe lopen, je kon het gewoon vragen. En je had meteen, zo gezegd, je pastorale gesprek. Je wist meteen wat je moest doen en je kon eigenlijk gewoon heel direct van hem vernemen ja, wat het beste was. Maar hier was dat niet. De Heer Jezus was ver weg. De Heer Jezus was niet meegekomen. En zij zaten nu alleen in de storm, alleen in dat schip, zonder hun meester en tobben tegen die wind en die storm en noemt u het maar op. Wat een ellende. Is dat niet soms wat wij in ons leven ook wel eens ervaren? Nu zijn wij op de aarde, de Heer Jezus in de hemel. En wij zitten maar in die storm. En we vechten maar met al die dingen die we tegenkomen. Maar de Heer is er niet. Als de Heer er niet is, wat moet je dan? Ja, doorvechten, doortobben. Weet u waar de Heer Jezus was? Hebben we gelezen. Er staat, de Heer Jezus was op een berg gegaan om te bidden. De Heer Jezus was in gebed. De hele nacht. En zou de Heer Jezus die nacht niet geweten hebben wat er met zijn discipelen aan de hand was? Er staat, als hij bij hen komt, was het de vierde nachtwaken. Dat was, de nacht werd in vieren gedeeld in de Romeinse tijdrekening. De Joden deelden het in drieën, de Romeinen in vieren. En vanaf 6:00 s'avonds tot 6:00 s ochtends waren 4 keer 3 uur. Dus de vierde nachtwaak was de periode tussen 3:00 s ochtends en 6:00 s ochtends. Ze hadden dus al heel wat uren op zitten met worstelen. En de Heer Jezus had al heel wat uren met gebed opzitten. De Heer Jezus was aan het bidden en hij wist wat er met zijn discipelen aan de hand was. En hij bad voor ze. Is het niet fantastisch om te weten als je de Hebreeënbrief ernaast legt, dat wij hier weliswaar op aarde zijn. Maar dat we een hoge priester hebben in de hemelen, die weet wat wij doormaken, omdat hij zelf mens geweest is. En die voor ons bidt. Die u en mij en alles wat we meemaken, al onze stormen, al onze moeilijkheden, in gebed brengt bij God. De Heer Jezus is in gebed en op een gegeven moment komt hij bij zijn discipelen. Nou, dat hadden de discipelen nog nooit meegemaakt, wij trouwens ook niet, dat iemand over het water naar je toe komt lopen. En er worden heel veel grapjes om gemaakt. Een van de meest bekende grapjes door niet-christenen over christelijk geloof is dat je zomaar over het water kan lopen. Dat kan toch niet? Ja, tot je realiseert dat de persoon die over het water loopt ook de schepper is van het water. Dat degene die over het water loopt, de Heer Jezus Christus, ook de onderhouder is van alle dingen. Degene die de zwaartekracht als het ware continu in stand houdt. En ook degene die de zwaartekracht kan doorbreken, omdat hij God zelf is die boven alles is verheven. En dan komt de Heer Jezus daar. En die discipelen die zijn natuurlijk geweldig bang. Ze zien zomaar iemand naar hem toe komen terwijl ze aan het tobben zijn in de nacht. En denken ze, dit is een spook. Ja, wij zouden waarschijnlijk hetzelfde gedacht hebben. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben het. Wees niet bang. Of eigenlijk zegt hij, ik ben. Dat het voegen wij er maar toe, dan klinkt het wat mooier. Maar eigenlijk zegt de Heer Jezus, ik ben. Dat is de naam van God in het Oude Testament. De ik ben de verbondsgod van Israël. De persoon die de meester was van de discipelen, was niet zomaar een mens, zomaar een timmerman. Maar het was de God van alle eeuwigheid. De God die zich in het Oude Testament geopenbaard had aan Israël, die de wet had gegeven, die zijn liefde voor het volk betuigd had. En dat is de God die in het Nieuwe Testament zich openbaart in Jezus Christus. Ik ben de God van de Bijbel, de God van de wereld, van de schepping. Die komt daar. En de discipelen, die herkennen hem dan. En dan Petrus. Van Petrus moet je soms een beetje glimlachen. Zo'n enthousiaste man, zo impulsief ook. Zowel impulsief ten goede, als ook impulsief ten kwade. Soms is hij zo enthousiast dat hij domme dingen zegt. Maar hier zegt Petrus iets fantastisch. Heer, als u het bent, zeg maar dan even dat ik naar u toe kan komen. Zoals Johannes 21, een week na de opstanding zijn 7 discipelen aan het vissen. En dan zitten ze in de boot en dan ziet Johannes aan de kant een man. En dan zegt hij, dat is de meester. En onmiddellijk gooit Petrus dan zijn jas uit en springt in het water en hij zwemt naar de Heer Jezus toe. Hier ook, Petrus wil zo graag bij de Heer zijn. Heer, als u het bent, zeg maar even dat ik naar u toe kom lopen, dan kom ik naar u toe. Is het niet fantastisch? Ja, wij zijn misschien veel te wetenschappelijk daarvoor. Maar wij zouden eerst een verklaring willen van hoe het zou kunnen dat de Heer Jezus op het water wandelt. Hoe kan het dat de Heer Jezus boven de stormen verheven is? Willen wij eerst weten. Dan gaan we over redeneren. Ja, maar dat kan toch helemaal niet? Van wat voor truc pas je toe, zouden we vragen. Petrus niet. Petrus laat het allemaal varen, zegt, voor mij is alleen de Heer belangrijk. En wij herinneren Petrus altijd als degene die door het water zakt. Degene die zijn geloof te klein was om staande te blijven. Maar Petrus is wel de enige persoon die ooit in de geschiedenis geleefd heeft, behalve de Heer Jezus Christus die over het water gelopen heeft. Tot hij naar de golven begon te kijken. Toen ging het mis. Maar de eerste stap heeft hij wel degelijk gezet over het water. Die andere 11 discipelen niet. Die bleven veilig in het bootje ronddobberen. Petrus niet. Petrus nam de keus, als de Heer mij roept, stap ik uit die veilige bescherming van mijn bootje. Nou, hoe veilig was het in zo'n storm? Niet echt natuurlijk. Maar hij stapte eruit en liep naar de Heer Jezus toe. Is dat niet soms iets voor ons, dat de Heer u of mij roept ergens voor? En dan denken we, Heer, u vraagt nu het onmogelijke van me. Dat kan ik helemaal niet. Maar als de Heer Jezus u of mij roept ergens voor, dan mogen we het gewoon doen. Dan geeft hij de kracht ervoor. En Petrus klom uit het schip, moest over nadenken. Je bent een zeeman, heel je leven heb je op het schip gezeten. En nu moet je plotseling uit het schip klimmen en je voet op het water zetten en dan blijf je erop staan. Het is zo ontzettend onmogelijk. Maar omdat de Heer Jezus er was, was het wel mogelijk. En Petrus liep over het water en kwam naar Jezus toe. Dat is fantastisch. Eigenlijk zouden we hier moeten stoppen. Dat is wat het geloof in de Heer Jezus Christus kan. Het verhaal gaat door, dus laat het maar afmaken. Maar eigenlijk moeten we hierbij stoppen. Laten we nou eens kijken naar wat de Heer Jezus voor ons wil betekenen. En wat hij u en mij vraagt. En niet als een Jona de verkeerde kant oplopen, maar naar hem toe lopen. En ons leven in zijn dienst stellen. En zeggen, Heer, u bent er. En als u er bent, ben ik uw dienaar. Wij lijken misschien toch te veel op die tweede Petrus. Niet op die eerste Petrus. Ons enthousiasme is wat beperkt soms. Maar die tweede Petrus, dat we zo'n verhaal kunnen houden over de wind en de golven, daar herkennen we ons in. Want Petrus staat er ergens tussen de Heer Jezus en het bootje in. En dan begint hij zo om zich heen te kijken. Denkt hij van, wat ben ik eigenlijk aan het doen zo midden in de nacht? Ik sta hier op het water en die golven zijn hartstikke hoog. En dit kan helemaal niet wat ik aan het doen ben. En op dat moment begint hij te zinken. En dat is typisch wat er gebeurt in je geloofsleven. Zolang wij onze ogen gericht hebben op de Heer Jezus Christus, kunnen we alles. Kunnen we de hele wereld aan. Maar zodra we onze ogen van de Heer Jezus afhalen en op wat dan ook richten, op de golven, of op de wind, of op het bootje, of op noem maar op wat waar we in ons eigen leven naar kunnen kijken, dan beginnen we te wanhopen, staat de schrik ons om het hart en gaan we zinken. Zo werkt het nu eenmaal in het leven. En weet u wat het mooie dan is? De Heer Jezus is zo trouw. Hij zegt niet tegen Petrus, nou stakker. Had je maar naar mij moeten blijven kijken. Zwem maar terug naar de boot. Dat zegt de Heer Jezus dus niet. De Heer Jezus die komt eraan. Hij pakt meteen zijn hand vast. En hij redt hem. Dat is de genade van God. God laat u en mij nooit vallen. Hoe groot ons geloof of hoe klein ons geloof ook is. De Heer Jezus heeft voor ons gekozen. Hij houdt ons altijd vast. Hij houdt ons altijd vast. Maar hij zegt er wel bij kleingelovigen. Waarom heb je getwijfeld? Er zijn in het Matthäus-evangelie maar 2 grootgelovigen. Heel veel kleingelovigen. Met name de discipelen. Maar 2 mensen worden een grootgelovige genoemd in het evangelie van Matthäus. En het waren allebei heidenen. Dat was die Canaanese vrouw in Matthäus 15. Die zegt, van laat me dan van die kruimeltjes die van de tafel vallen eten. Want uw genade is zo groot, er zal vast een kruimeltje voor mij zijn en dat is genoeg voor mij. En dan zegt de Heer Jezus, wat heb je een groot geloof en daarom heb ik je behouden. En het andere is die heidense hoofdman met die zieke zoon. En zegt de Heer, die zegt tegen de Heer Jezus, Heer, u hoeft niet mee te komen. Als u hier een woord spreekt, is mijn zoon op dit moment thuis gezond. En zegt de Heer Jezus ook, wat dus heb je een groot geloof. En omdat je zo'n groot geloof hebt, zal ik het doen. Maar de discipelen, die zoveel van de Heer Jezus hebben gezien, en misschien wij ook, die zoveel van de Heer Jezus weten, hoe vaak moet de Heer Jezus niet tegen ons zeggen, wat heb je een klein geloof. Wat heb je een klein vertrouwen. En toen klommen ze in het schip. En toen huldigden ze hem, toen vereerden ze hem. En toen zeiden ze, werkelijk, u bent de Zoon van God. Weet u nog die eerste storm? Dat eindigde met de vraag, wie is toch deze? En er is nog een storm voor nodig om het antwoord te bewerken bij deze ruwe vissers. Werkelijk, u bent de Zoon van God.
U bent God de Zoon zelf, die in uw liefde naar ons toegekomen is, omdat u van mij houdt, omdat u mij wil redden en een plaats wil geven in de hemel. Amen.